In 1 Petrus 4 zijn wij terechtgekomen bij vers 7. En daar begin ik dan ook te lezen vanavond. 1 Petrus 4, vers 7. En het einde aller dingen is nabij. Zij dan nuchteren en waakt in de gebeden, maar vooral het vurige liefde tot elkander, want de liefde zal menigte van zonden bedekken. Zijt herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren. En ieder gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen, als goede uitdelers der menigelei genade gods. En indien iemand spreekt, die spreken als de woorden gods. Indien iemand dient, die dienen als uit de kracht die God verleent, opdat God in allen geprezen worden door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen, maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig, want de geest der heerlijkheid en de geest van God rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Doch dat niemand van u lijde als een doodslager of dief of kwaaddoener, of als een die zich met eens anders doen bemoeit, maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Want het is de tijd dat het oordeel beginnen van het huis Gods, en in het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Zo dan ook die lijden naar de wil van God, dat zij hun zielen hem als de getrouwe schepper bevelen met weldoen. Tot zover. En ik hoop dat u merkt dat wat wij gelezen hebben nu, in het algemeen, dat wij dat ook eerder zijn tegengekomen in deze brief. Want het blijft het centrale onderwerp van de brief, waarop de apostel steeds opnieuw terugkomt. Want steeds opnieuw heeft hij over de positie waarin wij als gelovigen verkeren, waarbij wij dienstknechten van God zijn, maar waarbij wij als gevolg daarvan vreemdelingen zijn geworden voor de wereld en ook inderdaad door de wereld eventueel vervolgd of gelasterd zullen worden en dus zullen lijden. Ten onrechte, naar bijbelse begrippen, maar daarmee niet buiten de bijbelse orde. Want hoe dan ook, de apostel zegt het zo aardig. Hij zegt, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die geschiet tot verzoening, alsof u iets vreemds overkwamen. En terwijl we dit lezen in 1 Petrus 4 vers 12, herinneren we ons dat hij dat vele malen tevoren geschreven heeft, met andere woorden wellicht in de voorgaande hoofdstukken. En langzamerhand is het dus ook voor ons niet zo vreemd meer wat hier staat. Het blijft het centrale thema van deze brief. En daartussendoor worden wij steeds opnieuw gewezen op de toekomst die als gevolg daarvan ons wacht. Want hoe dan ook, net als de Heer Jezus worden wij geacht al deze dingen over te geven aan dien die rechtvaardig oordeelt. En wel in de toekomst en in het bijzonder bij de verschijning der heerlijkheid van Christus, waarover de apostel het dan ook inderdaad heeft in ditzelfde schriftgedeelte. En daarna, helemaal aan het eind van deze brief, bijna aan het eind van deze brief, begint hij aan een soort opsomming zoals we die kennen. Ook van de apostel Paulus in vele brieven, maar in het bijzonder uit Romeinen hoofdstuk 12. Namelijk hier in vers 7. Zijt dan nuchter, waakt in de gebeden, hebt vurige liefde tot elkander, zijt herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren, enzovoort. Ik noem dat altijd de categorie van de korte zinnetjes, want het is heel herkenbaar, het komt vele malen terug. In de eerste plaats komen we het natuurlijk tegen in Romeinen 12, maar daarna ook in andere brieven. In een soms lange opsomming, soms korte opsomming, en hier is de opsomming inderdaad tamelijk kort. Maar niettemin, waar het om gaat is dat beschrijving gegeven wordt van de levenswandel die van een gelovige verwacht mag worden. Omdat hij een gelovige is natuurlijk, maar meer in het bijzonder omdat hij geacht wordt een priester te zijn van het nieuwe verbond. En daarmee dienstknecht van God, dienstknecht van Christus of hoe het maar genoemd mag worden. En wanneer gesproken wordt over die positie van de gelovige en over de dienst van de gelovige en daarmee... Wordt er ook gesproken over de werking van het leven van Christus, van de geest van Christus in de gelovigen. Dan vinden we hier de resultaten daarvan vermeld. Zo ziet dat er ongeveer uit, is de gedachte. En in dat verband wijst hij dus inderdaad naar het einde aller dingen, in vers 7. Het einde aller dingen. Ik zal het vorige keer wel gezegd hebben, maar anders zeg ik dat nu nog even een keer. De apostel spreekt in deze hoofdstukken steeds opnieuw over de toekomst, over het oordeel wat zal komen, over ons uiteraard. En daarbij gaat het uiteraard om wat wij kennen als onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En je mag het voor mij ook gewoon de opname van de gemeente noemen, want het is in de werkelijkheid helemaal niet wat anders. Een oordeel dus, een beoordeling. En in ons geval gaat het dan om het ontvangen van loon eventueel. Maar de apostel heeft hier ook naar voren gebracht in de voorgaande verzen feitelijk, dat de Heer Jezus gereed staat om te oordelen de levenden en de doden. Dat was in vers 5 van dit hoofdstuk. Want een van de gedachten die hij hier naar voren brengt, is dat het oordeel niet alleen zal komen over een levende mensheid, maar ook over degenen die gestorven zijn inmiddels. En daarbij maakt de apostel totaal geen onderscheid tussen de opname van de gemeente en de opstanding en oordelen. Ik moet eerst zeggen, oordelen over de levende mensheid, het oordeel over de volkeren. Beschouw dat maar als een vaste uitdrukking dan. Hè. Hij maakt geen onderscheid tussen de opname van de gemeente, het oordeel over de volkeren of het oordeel op de jongste dag voor de zogeheten grote witte troon, zoals beschreven aan het eind van het boek Openbaring. Het zijn drie totaal verschillende gebeurtenissen, in die zin dat ze plaatsvinden op drie totaal verschillende tijdstippen. Opname van de gemeente natuurlijk gewoon aan het einde van onze bedeling. Dat is het einde en zelfs het doel, min of meer, van onze bedeling. Daarna komen wij in de schrift tegen het oordeel wat de Heer zal brengen over de levende mensheid, aangeduid als het oordeel over de volkeren. En dat is een oordeel wat voltrokken wordt, of op zijn minst voltooid wordt, bij de aanvang van de 1000 jaren. Zodat een tijdstip aanbreekt waarin alles wat op aarde is, alle mensen op aarde bedoel ik dan in ieder geval, gelovigen zijn en aan Christus zijn onderworpen en zo ook inderdaad de 1000 jaren binnengaan. Maar het houdt automatisch ook in dat ongelovigen bij die gelegenheid en uiterlijk bij die gelegenheid van de aarde zullen worden weggenomen. Dus het oordeel over de volkeren zoals bijvoorbeeld beschreven in Matthäus 25 vanaf vers 31. Waar de koning zal zitten op de troon zijner heerlijkheid en de volkeren voor zijn aangezicht zal verzamelen en hen van elkander zal scheiden, gelijk de herder de schapen en de bokken van elkaar scheidt enzovoorts. Die gelegenheid is dat, maar dat is nog steeds niet een uiteindelijk oordeel van de jongste dag, want dat komt nog weer veel later en zal in de praktijk natuurlijk veel meer dan 1000 jaar later, of in ieder geval meer dan 1000 jaar later. Zodat het gaat om drie totaal verschillende gebeurtenissen. De eerste met betrekking tot de gemeente als zodanig, de andere in verband met de levende mensheid en de laatste in verband met allen die ooit geleefd hebben, met uitzondering van de gemeente overigens. Want dat is al lang achter de rug dan. Hoe dat ook zij, de apostel Petrus in deze brief en ook in de volgende brief maakt daar geen onderscheid in. Hij heeft het niet over bepaalde gebeurtenissen als zodanig. Hij heeft het over het vaste Bijbelse beginsel dat God zelf een oordeel zal brengen over alles en iedereen. Alleen dat alles en iedereen, daar hebben wij geleerd onderscheid in te maken. En we hebben dus ook uit de schrift geleerd dat er verschillende gelegenheden, verschillende bestemde tijden zijn om zo te zeggen, waarop deze dingen zullen plaatsvinden. Maar de apostel Petrus houdt zich daar niet mee bezig. Petrus zegt gewoon, hoe dan ook, er komt een oordeel, er zal recht gedaan worden. Ons zal recht gedaan worden bij de opname van de gemeente en dus openbaring voor de rechterstoel van Christus, zoals het heet. Ook aan deze ongelovigen, ook aan degenen die ons vervolgen, verdrukken of hoe het maar heten mag, ons lasteren met de termen hier uit Petrus. Ook hen zal recht gedaan worden in de zin van dat zij veroordeeld zullen worden. Dat gebeurt echter niet bij de opname van de gemeente. Tenzij u dan hun achterblijven op aarde beschouwt als een oordeel. Zij zelf zullen dat ongetwijfeld niet zo zien. Maar goed, daar gaat het niet om. Dat is ook niet het oordeel. Integendeel, dat komt pas later. Maar er komt een oordeel over. En verder is de gedachte van bij Petrus natuurlijk ook. Hij staat bereid om niet alleen de levenden te oordelen, zoals het in vers 5 staat. En dat is een volstrekt juiste constatering. Zeker gewoon vanuit vanuit Bijbelse kader, vanuit Bijbelse context en ook vanuit Joodse context. Hij zal de levenden oordelen, maar zegt Petrus, de doden net zo goed. Dat wil zeggen, iemand die er van tevoren, laat ik het maar wat eenvoudig zeggen dan, iemand die er van tevoren tussenuit knijpt, die gewoon is overleden voor de wederkomst van Christus of voor de jongste dag of wat het maar wezen mag, ontkomt daarmee niet aan een rechtvaardig oordeel Gods over zijn leven. Vandaar dat de openbaring schrijft dat de doden staan voor God en dat ze worden geoordeeld uit hun werken. Zo is dat nou een keer. Dus zegt de apostel, hoe je dat ook keert vindt en wanneer dan ook, er komt een rechtvaardig oordeel Gods. En alles wat er nu scheef is, bij ons of bij anderen, maakt niet uit. Het zal ooit een keer recht gezet worden in de zin van dat er recht gedaan zal worden. En wanneer dat gebeurt, daar heeft hij het helemaal niet over. Het enige wat hij zegt is, dat duurt niet zo lang meer. En dat klopt natuurlijk om de eenvoudige reden dat Petrus deze dingen schreef op een tijdstip voorbij de helft van heel de heilsgeschiedenis. Dus de heilsgeschiedenis pakweg 7000 jaar. Op 1000 jaar afgerond dan. Op 7000 jaar duurt wel 3,5 waren er voorbij. 4 waren er ook al voorbij in elk geval. Dus hij zegt, we gaan daar naartoe. We zijn daarheen onderweg. Het einde alle dingen is erbij. Dat ook alleen al de opname van de gemeente nog bijna 2000 jaar op zich zal laten wachten. En de andere gebeurtenissen nog langer. Doet daar niks aan af. Het komt nader en het staat vast. En het ligt in elk geval vast in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus en daarmee uit. Nou goed. Dus het einde aller dingen is nabij. En het einde aller dingen houdt automatisch in wat hij hiervoor gezegd heeft. In de versen die er meteen al vanaf gaan. Het einde aller dingen houdt in ook een eindafrekening. En dus een oordeel. En in het licht daarvan, in het licht van dat God zelf, dan wel de Heer Jezus Christus zelf, oordeel zal brengen over alle dingen, in het licht daarvan zouden wij leven. Vandaar dat onze toekomstverwachting rechtstreeks samenhangt met ons tegenwoordige leven. En waar wij deze verwachting niet hebben, weten wij ook niet hoe we leven zouden. En kunnen wij ook onmogelijk inzien de zin van ons bestaan. Sommigen hebben er ook geen behoefte aan. Dat is weer een ander verhaal. Maar zo is dat nou eenmaal. Ik heb het vaak gezegd, ik kan het niet onthouden, maar ik zal het hier ook gezegd hebben. Als wij deze toekomstverwachting niet hebben, als wij die hoop niet hebben op het recht dat de Heer zelf zal voorbrengen. Kortom, als wij de hoop niet hebben op heerlijkheid die wij zullen ontvangen. Nou, wat moeten we dan met ons leven doen? Dan lijkt het tamelijk zinloos. Waarom zouden wij hier de Heer dienen? Hem trouw zijn, over hem spreken, zal ik maar zeggen. Wat heeft het allemaal voor zin? Waarom zouden we hier bepaalde dingen doen en andere nalaten ter wille van de Heer? Als het toch geen resultaat heeft. Dat niks oplevert. Maar het hele punt is juist dat ons leven bepaald zal worden door de dingen die ons beloofd zijn. En daar leven wij uit. Dat is trouwens niks bijzonders, want dat geldt niet alleen voor onze bedeling, maar dat geldt altijd al, ook in voorgaande bedelingen, in de voorgaande eeuwen, of hoe je dat maar noemen moet. Het was altijd een kwestie van God heeft beloofd, en daar zien we naar uit, en daar hadden we rekening mee. Daar leven wij naartoe. Dat is altijd zo geweest. Nou goed. We zijn vorige keer min of meer geëindigd, geloof ik, met de opmerking van broeder Schepers over Abraham verwachtte de stad die fundamenten heeft. Nou, zo is het maar net. Hij heeft in geloof geleefd en is in geloof gestorven. heeft de belofte niet verkregen, hebben we vastgesteld, maar hij krijgt hem alsnog. Het is bepalend geweest voor zijn leven als zodanig. En vandaar dat hij vreemdeling en bijwoner geweest is in het land wat de Heer hem beloofd had. Hij zei, de Heer zal het me geven, dus daar wacht ik op. Het was wel even wachten natuurlijk. Wat dat betreft hebben wij het makkelijker, hè? Toch? Nou goed, dat maar weer even terzijde. Maar dat is wel waar het om gaat. Wat de apostel Paulus bijvoorbeeld in dat verband heel kort in één zin zegt, is in 1 Korinthe 13, waar hij zegt, zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Deze is precies bij elkaar genoemd. Geloof. Geloof waarin? Ja, geloof in de Heer Jezus Christus, geloof in het woord Gods, maar meer in het bijzonder, geloof in de beloften die God ons gedaan heeft. En dus hebben wij hoop. En dus zijn begrippen als geloof en hoop in de Bijbel, in de praktijk, nogal synoniem. Waar wij gelovigen zijn, hebben wij hoop. En waar wij geen hoop hebben, geloven we kennelijk niet. En dat kun je in absolute zin toepassen, en ook in relatieve zin. En die twee dingen, ik heb het ook wel, ik denk dat ik het hier ook wel eens gezegd heb, wat mij opgevallen is aan het werk van Johannes de Heer. Ik heb hem ooit nog eens een keer ontmoet, maar toen was ik nog maar zo. Hij ook geloof ik inmiddels, maar vooruit, daar ging het niet om. Stok oud. Maar daar ging het niet om. In de 90, hè, of zoiets was hij toen. Maar in ieder geval, wat mij opgevallen is, achteraf dan, oké, aan het werk van broeder Johannes de Heer, is in dat van zijn prediking, die hoofdzakelijk bestond uit twee aspecten. Het ene was de verwachting van de wederkomst van Christus, en het andere was het leven uit genade en niet onder de wet. Nou, dat heb ik precies gehad. Dat is waar het om gaat. Leven onder het nieuwe verbond en niet onder het oude. En dus leven uit de beloften van het nieuwe verbond. De Heer dienen en met de verwachting op de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat is zo het idee. Toekomstverwachting. In gewoon Nederland zeggen wij gewoon hoop doet leven. En zo is het maar net. Onze toekomstverwachting is bepalend voor het heden, niet het verleden. Maar waar de wereld alleen het verleden kent, heeft, en de toekomst niet kent. Hè? Wat zei die ambtenaar van die burgerlijke stand ook weer, daar was jij bij. Gelukkig weten we niks van de toekomst, of kunnen wij niet in de toekomst kijken, of zoiets, zei hij. Ja, dat is nog net, men noemt het nog gelukkig ook. Het probleem is dan dat men alleen het verleden heeft, en dat wordt bepalend voor het heden. Maar waar ons de toekomende dingen geopenbaard zijn, is voor ons niet het verleden, maar de toekomst bepalend voor het heden. Vraag het maar eens na aan Paulus in Filippenzen. Die zei, je moet maar één ding doen. En zegt, nou ja, in ieder geval, ik doe maar één ding. Vergeten hetgeen achter is en mij uitstrekkende naar hetgeen voor is. Maar als je voor niks hebt of van voor niks weet, ja, hoe kun je uitstrekken naar hetgeen voor is? Dan heb je dus ook inderdaad geen leven. Maar bijbelse gedachte is dat God via zijn woord onze toekomst bekend maakt, opdat wij uit die beloften, uit die wetenschap zouden leven, zouden uitstrekken naar de toekomst en naar die heerlijkheid die de Heer beloofd heeft aan degene die in onderwerping aan hem leven. Dat is de gedachte. En dat is waar Petrus hier een pleidooi voor houdt. Dat wij ons onderwerpen inderdaad aan de Heer, hem zouden dienen en daarbij onze blik gevestigd zouden hebben. Onze hoop gesteld zouden hebben op die heerlijkheid die wij zullen ontvangen. Ik ben steeds geneigd daarbij Paulus te citeren, maar Petrus zegt het natuurlijk ook precies net zo. We komen in ieder geval in vers 13, want vers 13 van 1 Petrus 4 lijkt verbazend veel op Romeinen 8 vers 18. En dat is dat bekende vers van, ik ben verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Zo wij met hem lijden, zullen wij met hem verheerlijkt worden. Uit Romeinen 8. Maar Peter zegt hier precies hetzelfde. Soms denk ik, zou die man eerst de Romeinenbrief gelezen hebben. Maar goed. Maar hij zegt, maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u mocht verblijden en verheugen. Dus waar wij deel hebben aan dat lijden van Christus, zegt Petrus, is dat reden om je te verblijden Want dat garandeert dat je ook deel zult hebben aan zijn heerlijkheid straks in de toekomst. Toen bemoeide Jacobus zich ermee en zei: acht het voor grote vreugde, broeders, wanneer gij in menigerlei verzoeking valt, wetend dat. En dan zegt hij dat het leidt tot hoop. Hij kon het trouwens ook ontleend hebben aan Romeinen, in dit geval Romeinen 5. Precies hetzelfde verhaal. En ik weet niet of u het allemaal zo snel volgt wat ik nu zeg, maar het gaat er maar om dat tot u doordringt dat deze gedachten niet alleen maar die van Petrus zijn. Ze vinden ze terug in elk geval in de Nieuwtestamentische brieven. Overal. Het is altijd volstrekt dezelfde waarheid. Nou, en in dat licht zouden wij wandelen. In dat licht is het mogelijk elkander lief te hebben, herbergzaam te zijn, niet te murmureren, onze gaven te bedienen, eventueel, enzovoorts. De apostel geeft hier niet zo'n uitgebreide uiteenzetting. In ieder geval niet zo uitgebreid als die van Paulus in de diverse brieven. Maar hij vat ze wel samen. Waar het om gaat is in de eerste plaats dat wij ons bewust zouden zijn dat dat oordeel een keer komt. En hij zegt: het einde aller dingen is nabij. Zij dan nuchter. En vers 7 van 1 Petrus 4, zij dan nuchter, een term die de apostel Paulus ook in dit verband meerdere malen gebruikt, vooral in verband met de toekomst. Vreemd genoeg, maar het is zo. Bijzonder denk ik dan aan 1 Thessalonicenzen 5. Zij dan nuchter en waakzaam, en dat zegt inderdaad dat hij net uiteengezet heeft over hoe dat gaat bij de opname van de gemeente. En dat staat ook daar in hetzelfde kader, namelijk niet zozeer dat we naar de hemel zullen gaan, maar wel zozeer dat we heerlijkheid zullen ontvangen als resultaat van een heilig leven, heiligmaking. Nou goed, dus zij dan nuchter, dat wil zeggen dat we, ik wil niet zeggen met beide benen op de grond zouden staan, want dat lijkt me niet helemaal de goede uitdrukking in dit verband, maar betekent wel dat we ons bewust zouden zijn van de omstandigheden waarin we ons bevinden. Want nuchter zijn staat tegenover dronken zijn. En het verschil tussen die beiden is dat als men dronken is, dan kent men de omstandigheden niet. Dan is men zich de omstandigheden niet bewust. Maar nuchter zijn wil zeggen dat men de omstandigheden kent en er ook op adequate wijze op reageert. Dat is nuchter zijn. Zij dan nuchter en waakt in de gebeden. Dat wil zeggen, zij het nuchter en waakt. Zoals de apostel Paulus het formuleert. En hij zegt: waakt in de gebeden. Want de gedachtegang is dat wij nuchter zouden zijn, waakzaam zouden zijn en daarbij tegelijkertijd ons afhankelijk zouden stellen van de Heer zelf. Want dat is de strekking van de gebeden. Want hoe men dat ook keert of wendt en hoeveel er dan ook al in de loop der tijd gezegd is over gebed, over de gebeden, er moet toch vastgesteld worden dat wat voor gebed het ook is, als het een gebed is in Bijbelse zin, gaat het altijd daarom dat wij ons door het gebed, op wat voor wijze dan ook, onderwerpen aan degene tot wie wij bidden. Dat is de zin van het gebed. Sommigen denken dat gebed als eerste doel heeft om in woorden te zeggen hoe lief wij de Heer hebben en hoezeer wij tegen hem opzien enzovoorts. Ik moet u zeggen, als dat zo is, als wij de Heer zo groot achten, dan moet ik u zeggen dat de meest voor de hand liggende vorm waarin wij daar een uitdrukking geven, niet is die van het mondelinge, het verbale gebed, maar die van een leven van dienstbaarheid in onderwerping aan hem. Als hij dan zo groot is, als hij dan zo machtig is, als hij dan die grote majesteit is, laten we dan hem dienen. Ik zeg altijd, ja, dat wordt me niet in dank afgenomen, maar ik zeg altijd, de Heer weet zelf ook wel dat hij groot is. Dan heeft hij niet nodig dat wij dat zo uitdrukkelijk zeggen. Dat wil niet zeggen dat we dat niet zeggen zouden en herkennen zouden. Vanzelfsprekend, hij stelt dat ook zeer op prijs. Maar het heeft weinig zin als het geen consequenties zou hebben voor ons gewone dagelijkse praktische leven. En die dingen zouden met elkaar in overeenstemming zijn. Als je gewend bent de Heer te dienen, dan is het ook niet verkeerd om af en toe eens tegen de Heer te zeggen hoe je hem ziet. En dat je hem als Heer inderdaad erkent. Maar dat is dan in overeenstemming met de praktijk. We zouden ons dat goed bewust zijn. Maar in het algemeen, gebed in de Bijbel, ook een vragend gebed, heeft precies dezelfde functie. Niet alleen het aanbiddend gebed, maar ook het vragend gebed heeft dezelfde functie. Want waar wij aan hem iets vragen, is dat toch tegelijkertijd de erkenning dat we hem krachtig genoeg achten en in staat achten om ons te geven waarom wij bidden. Ik zeg het nou wat vlug natuurlijk zo, even gauw, maar dat is wat het is. Je kunt wel om hulp roepen, maar dat kun je het beste alleen maar doen daar waar je verwacht dat je ook hulp zult ontvangen. En als je dus de Heer om hulp vraagt, dan mag ik aannemen dat je verwacht dat die Heer ook inderdaad hulp zal geven. En daarmee erken je hem als de helper, groot van kracht, uit onze liederen. Dat is waar het over gaat. Nou goed, dus waakt in de wees nuchter en waakt in de gebeden, wil zeggen dat we ons onze omstandigheden bewust zouden zijn. Die zijn over het algemeen niet zo rooskleurig hier in de wereld. Maar juist daarom zouden we ons in gebed ons ondergeschikt stellen aan hem. En dat is ook waartoe de apostel Petrus ons in deze brief bij herhaling oproept. Om ons te onderwerpen aan de krachtige hand Gods. Opdat we door hem verhoogd zouden worden straks in de toekomst. Daarna staat er, maar vooral, voor alles, dat wil zeggen in de eerste plaats, vers 8, voor alles, vooral heb vurige liefde tot elkander. Ik moet er meteen bij opmerken dat de apostel Paulus ook zoiets schrijft in Romeinen 12, in de korte zinnetjes, maar zijn eerste korte zinnetje is, de liefde zij ongeveinsd. En dat vind ik toch wel een aardige, want wij zouden ons ook realiseren dat we kunnen wel tot elkaar zeggen dat we elkander vurig zouden lief hebben. Maar het risico is dat dat ertoe leidt dat we gaan doen alsof dat zo is. Dat we gaan doen alsof we elkander lief hebben. En dat is niet helemaal hetzelfde. Het mag dan op elkaar lijken. In werkelijkheid is het niet hetzelfde. Waar het om gaat is dat we daadwerkelijk elkander zouden lief hebben. Niet om wie wij zijn of niet omdat we zulke aardige mensen zijn. Want dat zijn wij niet. Ik in elk geval niet. Ja, waar had ik het gisteren over? Wij zijn armen, kreupelen, blinden, verminkten en in kortom asociale bedelaars. Want dat is het ongeveer wat in de Bijbel is. Enzovoorts. Wij zijn bovendien tweede keus. Niettemin zijn we samengekomen in, hoe heet dat? Bij het avondmaal, hè? De grote maal, hoe heet het, gelijkenis van het grote avondmaal heet dat, ja. Dus we zijn verzameld in de feestzaal van onze Heer zelf. Hè? Dus zulke aardige mensen zijn we nou ook weer niet, en ook duidelijk tweede keus. Maar neem niet weg dat wij geworden zijn tot de gemeente van eerstelingen. En hoewel wij niet zulke prettige mensen zijn, heeft de Heer ons begenadigd en ons met Christus opgewekt en ons met elkaar inderdaad gezet in de hemel. Tot dat volk van eerstelingen. En waar de Heer dat voor mij gedaan heeft, en waar de Heer dat voor u gedaan heeft, is dat reden genoeg dat we ons met elkander verbonden weten. Vervolgens dat we ons met elkander verbonden voelen. En dat is bijna weer hetzelfde als dat we elkander lief hebben. Want wat is liefde? Elkander lief hebben nou anders dan ons gedragen in overeenstemming met de binding die wij nou eenmaal met elkaar hebben. Dat is weliswaar een binding die we niet zelf tot stand gebracht hebben. En dat maakt het voor sommigen kennelijk wat moeilijk. Maar in het algemeen, naarmate wij ons bewust zijn van de liefde die de Heer voor ons gehad heeft, waardoor hij ons inderdaad tot zijn eigendom gemaakt heeft, naar de mate waarin wij dat beseffen, zullen wij ook elkander leren liefhebben. Dat kan moeilijk anders. Dus leren leven vanuit de liefde die de Heer voor ons heeft, zullen wij als gevolg van liefde hebben voor al die anderen die door dezelfde liefde van God geroepen zijn en zijn toegevoegd aan die gemeente van eerstelingen. Daar is op zich niks moeilijks aan. Ik moet wel zeggen dat het misschien niet van de ene op de andere dag ontstaat. Dat zal ongetwijfeld zo zijn. Maar naarmate wij gevuld worden met het woord Gods en met de geest Gods, zal dit het eerste resultaat zijn. Namelijk dat we elkander gaan liefhebben. Niet dankzij wie wij zijn, maar ondanks wie wij zijn. En zeker ondanks hoe wij ons gedragen. Maar ja, dat zegt de Bijbel vaak genoeg. Staat hier trouwens ook in vers 8. Er staat vooral het vurige liefde tot elkander. Want de liefde zal menigte van zonden bedekken. Waar wij elkander lief hebben, zullen we elkaar onze fouten niet toerekenen, zal ik maar zeggen. Zullen zonden bedekt worden, zullen wij elkander vergeven, zullen wij herbergzaam zijn jegens elkander zonder murmureren, enzovoorts. Dat is het gewoon, want al die andere dingen komen gewoon uit dit eerste beginsel voort. Of nog anders gezegd, of je nou een lange rij van die korte zinnetjes hebt, zoals in Romeinen 12, of je hebt maar een korte rij van deze korte zinnetjes, hij kan altijd nog korter en dan wordt het één zin, namelijk, heb vurige liefde tot elkander. Of heb elkander hartelijk lief. Zo staat het geloof ik in Romeinen 12 dan weer vervolgens. Dat is wat het is. Want die liefde is de uitdrukking van de eenheid die er is onder de gelovigen. Niet die wij tot stand gebracht hebben, maar die er is. En de bedoeling is dat wij inderdaad die eenheid en die gemeenschap ook inderdaad, voor zover in ons vermogen ligt, praktiseren. En dat is echt niet zo moeilijk als dat het lijkt. Ja, waarom niet? Omdat het leven van Christus immers in ons is. En Christus heeft u lief. En als het leven van Christus in mij is, waarom zou ik u dan niet lief hebben? Toch? Ja, het is wat lastig als er zoveel zijn met wie je verbonden bent, als je zo'n grote familie krijgt. Maar niettemin, zo werkt het wel. Dat is de gang van zaken. De apostel Paulus schrijft er uitgebreid over, zeker in de aanhef van Efeze 4. Waar hij zegt dat we zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. En daarna spreekt hij uitgebreid over de eenheid van de kinderen Gods. En die eenheid, die zouden wij beleven, is ook inderdaad de bedoeling. En waar het leven van Christus in ons openbaar wordt, waar Christus gestalte in ons krijgt, zal het tot uitwerking hebben dat we elkander vurig lief hebben. Met als gevolg dat daardoor menigte van zonden zal bedekt worden. Dat vind ik ook een aardige, want er wordt voetstoots aangenomen dat ondergelovigen menigte van zonden zijn. Als ze er niet waren, hoefden ze niet bedekt te worden. Als ze er niet waren, hoefden ze niet vergeven te worden. Als ze er niet waren, hoefden we elkander niet te verdragen. Maar juist al dit soort uitspraken bevestigen dat dat nou eenmaal zo is en dat wij dus zondaren zijn en blijven. Maar het punt is dat waar zonde ons wellicht van elkander zou scheiden, wordt de liefde voor elkander geacht sterker te zijn. En dat liefde sterker is dan de zonde, wordt een filosofische kwestie. Maar dat is ook een duidelijk bijbels gegeven. Want de zonde mag dan heersen in de wereld. Het zal blijken, of het is gebleken, dat de liefde sterker is dan de zonde. Want hoewel wij zondaren waren, zijn wij niettemin uit de liefde Gods met God verzoend geworden. Dus liefde is sterker dan zonde. En als dat zo is, dan is dat ook het geval. Gewoon in onze eigen aardse levens hier, als kinderen Gods. Liefde is in staat om menigte der zonden te bedekken. Woorden van gelijke strekking vinden we ook in de bekende woorden van 1 Korinthe 13. Namelijk, de liefde rekent geen kwaad. Rekent het kwaad niet toe, rekent geen zonden. Het ziet eraan voorbij. Zoals de Heer ons de zonden niet toerekent, zo zouden we die elkander net zo min toerekenen. En met andere woorden, zoals de Heer ons vergeven heeft, zo zouden we elkander vergeven. Zoals de Heer ons lief heeft, zouden wij elkander lief hebben. Dus vooral, in de eerste plaats, heb vurige liefde tot elkander, want de liefde zal menigte van zonden bedekken. Met als gevolg, zijt herbergzaam jegens elkander zonder murmureren. En waarom nou precies deze zin nog genoemd wordt, hij komt trouwens ook voor in Romeinen 12, maar waarom dan net deze nog genoemd wordt, ligt natuurlijk voor de hand. Want waar we elkander lief hebben, zouden wij elkander ook herbergen, is de gedachte. Want herbergzaamheid veronderstelt dat we samen wonen in een en hetzelfde huis. Nee, voor korte of langere tijd, daar gaat het niet om. Maar gaat maar om het beginsel. Want de gedachte is juist dat daarin die eenheid, die liefde, die gemeenschap tot stand komt. Maar daar waar wij ons eigen huis, ons privé afschermen en daarin geen anderen toelaten, is de volgende vraag in hoeverre we elkander lief hebben. Nou, weet ik net zo goed als u dat wij in onze dagen natuurlijk toch wat leven in een wat andere samenleving, een andere wereld dan Petrus en de zijnen in de tijd. Herbergzaamheid wordt van ons niet zoveel meer verlangd. Er wordt niet zo dikwijls een beroep opgedaan, om zo te zeggen. Wij verbeelden ons trouwens dikwijls dat we daar ook niet toe in staat zijn, omdat we geen kamers genoeg hebben in huis. Dat is natuurlijk een smoesje, want hoeveel kamers denkt u dat mensen in de dagen van Petrus in huis hadden? 1. En er waren de dieren ook nog in. Er was tegelijkertijd nog stal ook. Dus dat heb ik gezien in het Heilige Land. Stichting. Bij Nijmegen, weet je wel. Nou goed, laat me zitten. Zo is dat toch? Hoezo? We hebben toch allemaal 3, 4, 5 kamers soms. Dus wat een onzin dat we daar geen ruimte voor zouden hebben. Dat kan best. Hè? Het is maar welke eisen gesteld worden. Nou goed. Maar herbergzaamheid speelt in onze tijd misschien dan niet zo'n grote rol meer. Bovendien, wij kunnen allemaal s'avonds nog naar huis. Dus waarom zouden we bij elkaar overnachten? Is ook een argument, hè. Je kunt met de auto in een uurtje tijd een heel eind komen, hoor. Gelooft u mij? Maar vraag, hè. Maar niettemin, het beginsel zou aanwezig moeten zijn. Namelijk, bereidheid om elkander te herbergen. Dat is namelijk de eerste uitdrukking, zeker vanuit de dagen van Petrus, de eerste uitdrukking van liefde tot elkander. Zijt herbergzaam jegens elkander en dat zonder murmureren, ik vind het altijd leuk dat het woord murmureren gebruikt wordt. Ik moet altijd via dat woord denken aan Israël in de woestijn. Daar hebben ze dat uitgevonden, geloof ik. Hè? Murmureren. Van Israël wordt het altijd gezegd. Altijd mopperen. Volk van God, wat altijd ontevreden was over welke voorziening de Heer dan ook trof. Want daar komt het op neer. En bovendien ook altijd hogere eisen stelde dan de Heer bereid was in te willigen. Zo was het ook altijd, hè. Maar goed, we zouden die hoge eisen niet stellen en we zouden zonder murmureren deze dingen doen. Het is een belangrijk thema overigens, want hoewel er maar 3 verwijsteksten onder staan, 2 eigenlijk maar, naar zijt herbergzaam jegens elkander, moet ik u zeggen dat de term als zodanig heel wat vaker in de Bijbel voorkomt. In het Nieuwe Testament bedoel ik, hè. Want het is een algemeen beginsel dat gelovigen elkander zouden herbergen. Nou goed. Daarna, vers 10, 1 Petrus 4, vers 10. En ieder gelijk hij gaven ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen. Als goede uitdelers der menigelei genade gods. Dat is over het algemeen een problematisch thema. En ik weet ook nooit zo goed wat ik er van zal zeggen of wat ik er niet van zal zeggen. Want het is aan de ene kant de Bijbelse waarheid dat wij als gelovigen gaven ontvangen. 1 of meer gaven, zal ik maar zeggen. Een volstrekt bekend gegeven ook. Daarna is het onbekende welke gaven wij dan hebben. En daar ligt waarschijnlijk de moeilijkheid altijd van de discussie over het onderwerp. Maar begrijp je me goed, als de Paulus in de Efezebrief, Efeze hoofdstuk 4, spreekt over het praktisch leven van de gelovigen, zegt hij in de eerste plaats, wandelen waren de roeping waarmee we geroepen zijn. Daarna spreekt hij uitgebreid over de eenheid van de gemeente. U te benadrukken, te bewaren, de geestelijke eenheid onder het nieuwe verbond. Enzovoort, want het is 1 God, 1 Heer, hoe het allemaal maar heten mag. 1 doop, 1 geloof. Kortom, het is allemaal 1 gemeente, 1 lichaam enzovoort. Maar daarna zegt hij ook dat de Heer bepaalde gaven gegeven heeft, dat God bepaalde gaven gegeven heeft aan de gemeente. Dan wel eventueel aan leden van de gemeente, om zo te zeggen. Het probleem van die gaven is eigenlijk dat men gewoonlijk daar de verkeerde termen voor gebruikt. En dat doet men al zo lang dat zelfs onze Nederlandse taal het problematisch maakt inmiddels om over deze dingen te spreken. Want wij denken bijvoorbeeld dat als wij een gave hebben, dan is dat bestaat die gave uit het iets kunnen. Weet je wel, is een gave. Moet me altijd gauw wat anders bedenken dan muziek, maar dat wil me nooit binnenschieten, iets anders dan. Nou goed. Dan zeg maar, ja, dat is een gave. Weet je wel, iemand kan iets en dat is, de een kan met zijn handen alles maken, de ander kan goed schilderen, de ander is goed in wiskunde, weet je veel. Dus zeg maar, dat is een gave. Nou, dat is helemaal geen gave hoor. Je kunt er wel bewijzen dat het een gave is, want het punt is natuurlijk dat wat wij kunnen, althans in aanleg, dat hebben wij bij onze geboorte meegekregen. Maar je kan net zo goed zeggen dat onze gave bestaat uit onszelf. Wij hebben ons leven ook maar gekregen. En alle aspecten van ons leven, ja, dat is een gave. Alle gebreken daaraan ook overigens. Dus als je iets niet kunt, heb je het ook gekregen. Ik bedoel, op dezelfde manier. Op die manier kun je dus makkelijk bewijzen dat een bepaalde kwaliteit, een bepaalde kunde, dat dat een gave is. Er is trouwens nog veel meer misverstand over, want in de praktijk is het zo dat dat weliswaar bepaalde aanleg aanwezig kan zijn, maar daar heb je niks aan als je dat niet oefent. Ik heb mensen die zeggen, ik ben helemaal niet muzikaal. Sowieso niet, nou ik speel helemaal geen enkel instrument. Ja, dat is de omgekeerde wereld natuurlijk. Dat betekent gewoon dat je er geen moeite voor gedaan hebt. Zijn mensen zijn muzikaal en kunnen geen instrument spelen, maar zijn muzikaal. Vind ik jammer. Nog erger vind ik het overigens. Maar ik weet niet of ik dat zeggen mag. Nog erger vind ik het overigens dat er mensen zijn die zijn niet muzikaal, die kunnen wel een muziekinstrument bespelen. Dat is nog beroerder natuurlijk, hè. Dat bestaat. Die heb ik ook gekend, hoor. Ja, zeker wel. Dat is heel vervelend. Maar goed, zodat je maar ziet dat dat niet hetzelfde is, hè. Je kan bepaalde aanleg hebben, je zult het toch moeten ontwikkelen, anders komt er niks van. Je kunt goed zijn, je kunt wiskundig aanleg hebben, maar als je nooit wiskunde studeert, dan komt er dus toch niks van. Dat is allemaal onzin, hè. Maar het punt is gewoon, wij denken, maar het is een misverstand, dat gave betekent de aanleg om iets te kunnen, of gewoon iets kunnen. En zeker waar het gaat om de zogeheten geestelijke gaven, de term ontleent gewoonlijk aan de eerste Korintherbrief, wordt gedacht dat de gave die men heeft ontvangen eruit bestaat dat men ineens iets kan wat men vroeger niet kon. U weet wel, er komt aanwaaien, heet zoiets. Waaien is wind en wind is geest, dus ik mag het zo wel zeggen, geloof ik. Hè? Het is komen aanwaaien, men kan ineens iets. Dan moet ik u zeggen, dat is niet een geestelijke gave en dat is helemaal niet een gave in Bijbelse zin. Dat is een hardnekkig, maar zeer groot misverstand. De geestelijke gaven bestaan niet uit dat wij iets kunnen, maar bestaat daaruit dat wij iets zouden. Om niet te zeggen, bestaat daaruit dat we iets moeten. Nou ja, moeten, dat vind ik te zwaar, maar laat ik het anders zeggen. De gave die we eventueel hebben, bestaat er niet uit dat we iets kunnen wat we niet geleerd hebben, wat God ons gegeven heeft. Zo van vandaag op morgen kan ik ineens een kunstje, weet je wel, iets, hoe noem je dat dan? Ik moet het vooral duidelijk maken. Dus dat is niet de gave. De gave bestaat er niet uit dat wij ineens iets kunnen. De gave bestaat eruit dat wij wat wij kunnen ook inderdaad zouden praktiseren. Nog beter gezegd, de gave bestaat daaruit dat wij de verantwoordelijkheid hebben om dat wat wij kunnen ook inderdaad te doen. En nou zeg ik het nog korter, de gave bestaat gewoon uit een bepaalde verantwoordelijkheid. Of de gave bestaat uit een bepaalde dienst.
Heeft dat te maken met rentmeesterschap?
Daar heeft het mee te maken, broeder. Ja, rentmeesterschap heeft ook te maken met verantwoordelijkheid. Die is een keer opgelegd of een keer gegeven. En dat moet men uitoefenen, daar moet men trouw aan zijn. Dat is de gave. En dan kan het u makkelijk aantonen, want het staat in het meest bekende hoofdstuk over de geestelijke gave. Het staat er gewoon bij. Ik moet u zeggen dat ik er in het verleden ook overheen gelezen heb. Dus ik sta ook tegen mezelf te preken nou, hè. Dat kan ook wel eens. Maar het is echt zo, in 1 Korinthe 12 namelijk. Waar staat? U weet dat is dat hoofdstuk, nou er staat boven, verscheidenheid der geestelijke gaven. Nou ja, dat had net zo goed boven kunnen staan, de eenheid van het lichaam. Maar laten we het allebei er maar boven zetten. Eenheid van de gemeente, van het lichaam, liefde dus. Maar dat komt in het volgende hoofdstuk aan de orde. Daar staat het ook boven. Eenheid van de gemeente, maar niettemin verscheidenheid der gemeenteleden. En daarvan staat dan in vers 4. Er is verscheidenheid, en verscheidenheid betekent verschil, hè? Het betekent onderscheid en dus scheiding. Het een is het andere niet. Dat is wat verscheidenheid betekent. Verschil. Er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. Het is ook maar één geest die die verscheidene gaven geeft. En daarna staat er, er is verscheidenheid der bedieningen en het is dezelfde Heere. En of nog niet genoeg is, vers 6, er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God die alles in allen werkt. En als je het nou heel netjes en systematisch doet, dan schrijft u die drie zinnen onder elkaar en dan zult u zien dat er drie keer hetzelfde gezegd wordt. Dat is ook de bedoeling van deze stijlfiguur, want dat is wat het is. Verscheidenheid der gaven, maar het is één geest. Verscheidenheid der bedieningen, het is één Heer. Verscheidenheid der werkingen, maar het is maar één God. Dat is drie keer hetzelfde, uiteraard. En om bij het einde van die zinnen te beginnen, zal toch duidelijk zijn dat de geest uit vers 4 dezelfde is als de Heer uit vers 5, namelijk God uit vers 6. Toch? De geest, de Heer, God. En wat geeft hij? Gaven, uiteraard. Anders kun je niet zeggen, wat geeft hij? Gaven. Maar dat is dan de neutrale term. Gaven. Dat betekent alleen dat het iets is wat gegeven is. Maar de vraag is wat het is. Een cadeautje? Een presentje? Nee, helemaal niet. Maar het staat wat het is. Namelijk, de gaven uit vers 4 zijn bedieningen uit vers 5, namelijk werkingen uit vers 6. Waaruit bestaan dus de gaven? Wel, uit bedieningen. En een bediening is gewoon een dienstwerk. Dat wil zeggen, als wij zo'n geestelijke gave hebben ontvangen, dan wordt van ons dus een bepaald dienstwerk verwacht. Een bediening. En het werk heb ik nou al genoemd, maar dat staat in vers 6. Er is verscheidenheid der werkingen. Wat hij ons geeft, wel, we zeggen een gave naar aanleiding van vers 4. Maar laten we nou gewoon naar aanleiding van vers 6 dan zeggen, werk. Hij geeft ons wat te doen. En via vers 5, hij geeft ons iets te bedienen. Hij geeft ons een dienstwerk. Kortom, wat wij ontvangen als genadegave is gewoon de verantwoordelijkheid voor een bepaalde bediening, voor een bepaald werk, voor een bepaald soort werk. Hij verwacht iets van ons en wij zouden daar trouw in zijn. Dat is de gedachtegang. Maar dat is nog heel wat anders dan te denken dat God ons ook de mogelijkheden geeft om dat dienstwerk te doen. Dat is wat anders. Laat ik het dan nog anders zeggen. Laat ik eens een mooi Bijbels voorbeeld geven uit Matteüs 25. Uit de gelijkenis van de talenten. Want wij dachten, omdat het ook in het woordenboek staat, dat een talent een aangeboren aanleg is, een bepaalde kwaliteit. Ik had bijna gezegd gave. Dat zal ook wel zo in het woordenboek staan. Een talent is een gave, een natuurlijke aanleg. Nou, het is dus niet zo dat wij denken dat het woord talent dat betekent, en dat het dat tegenwoordig in het Nederlands betekent, komt gewoon door de misinterpretatie van Matteüs 25, de gelijkenis van de talenten. Lees maar. Bestaat? U kent de gelijkenis hopelijk, hè? Allemaal op de zondagsschool geweest. Goed. Het Koninkrijk der Hemelen, uit vers 1, is gelijk een mens, vers 14, die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep, dienstknechten, slaven, en gaf hun zijn goederen over. Het zal duidelijk zijn dat ze dienstwerk te verrichten kregen. Een bediening kregen ze allemaal. Toch? Nou, dan staat er. En de een gaf hij 5 talenten en de ander 2 en de derde 1. En ieder naar zijn vermogen. Nou, gaat ie hoor. Als nou een talent iemands aanleg, iemands kunde is, wat is dan zijn vermogen? Er is geen antwoord meer op te geven. Want iemands vermogen is zijn aanleg, zijn kunde. De een vermag veel, kan veel betekenen dat. De ander vermag weinig. En iemands vermogen is wat hij eventueel kan doen omdat het erin zit. Het vermogen van de motor in die auto, weet je dat? Nee, dat ding staat de meeste tijd stil. Zelfs de mijne trouwens. Draait niet. Maar er zit een bepaald vermogen in. Dat kan aangesproken worden. Kan gebruikt worden, zal ik maar zeggen. Een lamp bijvoorbeeld. Zeggen we een lamp van 100 watt. Ja, dat kan. Hij kan dus een bepaalde hoeveelheid stroom trekken en daarmee een bepaalde hoeveelheid licht geven. Of het gebruikt wordt is een ander verhaal, maar zijn vermogen is zoveel. Staat er gewoon op. Wat het vermogen is. En dat is gewoon dat wat het ding eventueel zou kunnen. Het zit erin. Of het er ook uitkomt, dat is nog een ander verhaal. Dat is het vermogen. Nou goed. En wat hier staat in de gelijkenis, de Heer geeft talenten een elk en ieder naar zijn vermogen. Dus een ieder naar zijn kunde. Een ieder naar wat hij eventueel kan. Een ieder in overeenstemming met waarschijnlijk ook zijn aangeboren aanleg. Heb je dat? Kortom, het talent is niet zijn aangeboren aanleg. Het talent is de verantwoordelijkheid om dat wat hij kan te gebruiken. Ofwel, het talent is deze dienstknechten krijgen, is in de praktijk de verantwoordelijkheid om het vermogen dat zij daarvoor al hadden, ook voor ze talent kregen, zou ik maar zeggen. Hebben jullie? Om dat te gebruiken. In het Nederlands kan je het bijna niet zeggen. Ze hadden het vermogen voordat ze het talent kregen. Als je die zin voor het eerst hoort, dan begrijp je er niets van. Maar ik hoop dat u nu begrijpt wat het is. Wij hebben bepaalde kwaliteiten in ons. Ja, de een nog minder dan de andere, vooruit dan. Maar we hebben bepaalde kwaliteiten in ons, zal ik maar zeggen, bepaald vermogen in ons. Dat zijn dingen die we kunnen. En de Heer geeft ons eventueel een gave. En die bestaat daaruit dat wat wij kunnen ook inderdaad in zijn dienst zal worden gebruikt. En daar zouden wij trouw aan zijn. Dat is de gave die we hebben ontvangen. Namelijk niet het vermogen om iets te doen, maar de verantwoordelijkheid om het te doen. Duidelijk of niet? Of moet ik nog verder? Nog een ander schriftgedeelte. Dit moet duidelijk genoeg zijn. Nou, andere schriftgedeelte dan eventueel is Romeinen 12. Waar voor het eerst over die geestelijke gaven gesproken wordt. Dat is ook aan het begin van het praktische deel van de brief. Net als Efeze 4. Romeinen 12. Ik bid u, en ik doe het heel snel, want die teksten kent u al lang uit het hoofd. Dat komt omdat ik ze zo vaak citeer. Hoop ik. Dus, ik bid u, door de ontferming van Gods, dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, Goden, welbehagelijk offer. U weet wel, hè? Altijd bereid ook verantwoording af te leggen voor de hoop die in u is, uit de eerste Petersbrief. Dus dit vers hebben we al lang uitgebreid aangehaald. Dan wordt niet gelijkvormig aan de wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. We zullen anders denken dan de wereld. Nou, daar hebben we ook al aardig in geoefend, naar aanleiding van 1 Petrus. Want langzamerhand weten wij dat lijden, vervolging, verdrukking enzovoorts positief moet worden geïnterpreteerd. En erkenning door de wereld moet negatief worden geïnterpreteerd. Dus dat is volstrekt andersom. Hebben we langzamerhand een beetje van geleerd. Hè? Nou, en dan staat er dat wij op die wijze zouden proeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij, voor ons individueel namelijk, voor u en mij. En dan vers 3, want door de genade die mij gegeven is, nou hebben we het over een gave die aan Paulus gegeven is, hè? Gegeven, genade. Door de genade die mij gegeven is, zeg ik tot een ieder in uw midden, zeg ik in ieder die onder u is. Want Paulus' gave bestond er niet uit dat hij zo mooi het evangelie kon prediken of bijbelse waarheden uiteen kon zetten. Maar Paulus' gave bestond daaruit dat hij het evangelie moest prediken en bijbelse waarheid uiteen moest zetten, want dat was zijn verantwoordelijkheid. En dat had God hem gegeven om te doen. Dat heb je toch? Want onder ons gezegd, of hij nou kon of niet, hij deed het in elk geval niet. Hij kende het evangelie niet, maar God riep hem. En de Heer zei, ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden om mijn naams wil enzovoorts. En hij riep hem uitdrukkelijk om hem te stellen in zijn dienst. En wat aan Paulus gegeven werd, was niet alleen maar eeuwig leven, maar wat hem gegeven werd, was de verantwoordelijkheid om inderdaad het woord Gods te bedienen. En in die bediening en vanuit die genade die hem gegeven was, spreekt hij nu of schrijft hij nu aan de Romeinen. Aan de Corinthiërs trouwens ook. Daar zei hij ook, ik moet het nou eenmaal doen. En of ik, als ik dat vrijwillig doe, dan heb ik het loon. Maar als ik het niet doe of niet vrijwillig doe. Hij zei, ja, dat maakt er niet anders van. Het is mijn verantwoordelijkheid. Het is mij toebetrouwd. Ik moet het. Dat was namelijk zijn gave. God had hem dat gegeven. Zie. Nou, hier ook door de genade die mij gegeven is. Want ik lees het met opzet en met deze klemtoon. Ik geloof dat dat de enige goede is. Door de genade die mij gegeven is, zeg ik, en ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God, en ieder de mate des geloofs gedeeld heeft, enzovoorts. Want daarna spreekt hij over de gaven die God geeft aan de diverse gelovigen. Namelijk vers 5. Alzo zijn we velen één lichaam in Christus, maar elk een zijn we elkanders leden. Hebben we nu verscheidene gaven, namelijk verantwoordelijkheden, naar de genade die ons gegeven is. En dan begin ik gewoon weer bij vers 3 te lezen. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik u dit. Maar aan ieder van ons is genade gegeven in diezelfde zin. Wij hebben allemaal gaven, verantwoordelijkheden en die zouden wij inderdaad bedienen. Of, zoals vers 7 zegt, zo laat ons die gaven besteden. En welke het dan maar is. Nou weet ik wel dat profetie iets is wat men niet van nature kan. Dus ook dat moet gegeven worden. Maar, maar daar gaat het niet zozeer over. Waar het over gaat is dat degene die door de Heer daartoe geroepen is, ook de verantwoordelijkheid heeft om te profeteren. Om dat dus te doen. Om daarin trouw te zijn. En lees het maar eens na bij de Oud-Testamentische profeten. Bij gelegenheid waren er nogal wat profeten die zeiden, Heer, moet dat nou? En we kennen er zelfs die er gewoon voor wegliepen. Die zeiden, nou, doet me niet. Ze waren profeet, maar. Maar hun verantwoordelijkheid was om dat ook te doen. Enzovoorts. En dan zie je hier ook profetie. Daarna bediening. Wat is dat? Wat doe je dan als je een bediening hebt? Als je gave een bediening is, wat doe je dan? Ja, dienst. Meer is er niet van te zeggen. Het is helemaal niet specifiek. Zodat als je denkt dat een gave bestaat uit een bepaalde kunde, dan krijg je nou een probleem. Want als je die gaven beziet, zoals ze in de Bijbel genoemd worden, overigens totaal verschillende opsommingen in Romeinen 12, 1 Korinthe 12, Efeze 4 en 1 Petrus 4, het zijn allemaal verschillende opsommingen. Maar als je ze wilt benoemen, blijkt dat helemaal niet te kunnen. Dan hebben ze heel vage uitdrukkingen. Want het gaat niet om een bepaalde kunde, en die kun je er ook niet in terugvinden. Het gaat om een bepaalde verantwoordelijkheid. Waaruit die dan maar mogen bestaan? Zie. En dus, bediening in het bedienen. Het zij die leert in het leren. Het zij die vermaant in het vermanen. Het zij die uitdeelt in eenvoudigheid. Dat kan ook een gave zijn dat je mag uitdelen. Of dat je voorstander mag zijn. Of dat je barmhartigheid mag doen. Want het is genade om dat te mogen doen. Maar als je het mag doen, moet je het ook doen. En daar trouw in zijn is de gedachte. Daarbij blijven. Daar trouw aan zijn. En daarnaast, wijs ik dan maar even op vers 3, waar de apostel zei, door de genade die mij gegeven is, zeg ik aan ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot een bepaalde maat, tot matigheid, tot een bepaald niveau. Welk niveau? Welke maat? Wel staat er, gelijk als God aan een ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. En ik haal het aan omdat ik me bewust ben dat de uitdrukking heel onbekend is. De uitdrukking betekent namelijk dat God uitdeelt, geeft, verantwoordelijkheden. Maar het zijn altijd verantwoordelijkheden in overeenstemming met of naar het niveau van iemands geloof. Dat wil zeggen dat ons geloof de maat is, ook voor de verantwoordelijkheid die de Heer ons geeft. En als u dat nou niet begrijpt, dat begrijp ik ook dat u het niet begrijpt. Dus zullen we gauw het andere woord in voor geloof, namelijk trouw. En dan zou je het meteen moeten begrijpen. Naarmate wij trouw zijn aan de Heer, geeft Hij ons bepaalde verantwoordelijkheid. Naarmate wij trouw kunnen zijn, daar kun je een boek over schrijven hoor. In hoeverre dat kan. En hoeverre dat in ons ligt. Hè? Maar niettemin, naarmate wij trouw kunnen zijn, geeft Hij ons bepaalde verantwoordelijkheid. En moeilijker is het niet. Want essentieel is, was ook in de gelijkenis van het talent overigens, dat de goede dienstknecht, die naar zijn vermogen talent en dus verantwoordelijkheden had ontvangen, de goede dienstknecht was de trouwe dienstknecht. Staat er gewoon bij. Gij goede, namelijk trouwe dienstknecht. Dat had ook vertaald kunnen worden met gelovige dienstknecht, maar dan hadden we het ook weer niet begrepen. In dat geval vertaald men dan met trouw, maar het is hetzelfde. En het hele punt is dat onze gave niet bestaat uit dat wij iets kunnen, maar dat wij ergens trouw in zouden zijn. Trouw zijn in een bepaalde bediening. En of die bediening nou bestaat uit het dienen met het woord, dat ligt voor mij voor de hand om dat te zeggen. De meesten denken daar ook altijd het eerst aan. Dat heeft er weinig mee te maken. Staat hier ook, die leert in het leren. Dat moet je dan ook doen, er zit niks anders op. En daar trouw in blijven. Niet een stapje terug, hè? Ik versta u niet, broeder.
Lucas 12.
Wat staat er in Lucas 12, broeder? Moet ik even zoeken, hoor. Welk vers bedoelt u, ongeveer? Waar gaat het over? Over de getrouwe en ontrouwe dienstknecht.
Ja.
Ja, dat is een beginsel wat natuurlijk in vele schriftgedeelten voorkomt. Met name ook in gelijkenissen. In Matthäus 24 en 25 trouwens ook. Want ik zeg altijd, het gaat er niet zozeer om dat wij iets heel interessants te doen hebben of iets dergelijks. Of zo. Of dat we een heel mooi werk voor de Heer mogen doen. Waar het om gaat is dat het werk dat wij te doen hebben gekregen, dat we daar ook trouw aan zouden zijn. Dat is waar alles om draait. Trouw. Niks anders. Het gaat ook niet om de aard van de bediening, het gaat om trouw aan de bediening. Trouw namelijk aan degene die ons gesteld heeft. Zo wordt de Heer Jezus ons tot voorbeeld gesteld vanwege zijn geloof. En dus vanwege zijn trouw aan degene die hem gesteld heeft, enzovoorts. En voor ons geldt precies hetzelfde. Trouw zijn aan dat wat de Heer ons opgelegd heeft of gewoon gegeven heeft. Dat is wat het is. Nou goed, maar dat geldt voor degene die het woord dient, uiteraard. Maar dat geldt net zo goed voor iemand die in de samenkomst orgel moet spelen. Dat zou er trouw in moeten zijn. Precies hetzelfde verhaal hoor. Daar moet je soms ook wel eens wat voor doen. Of hebben we het nou over het zetten van de koffie, of het klaarzetten van de stoel, het schoonvegen van de zaal enzovoorts. Dat soort dingen, het moet wel gebeuren. Ik ben ermee grootgebracht met dit soort zaken. Niet alleen met dit soort waarheden, maar ook met de praktische toepassing daarvan. Het was elke zaterdagavond met de bezem naar de zaal, naar gebouw Irene, in Bodegraven enzovoort, en de zaal aanvegen. Want de vloerbedekking lag er niet, waren maar houten planken, meer konden niet betaald worden. Maar het was met de bezem de zaal aanvegen en de loper uitkloppen enzovoort. Elke week weer. Dat zijn vaste beginselen. Ja, mijn vader deed dat zelf toen nog. Jazeker wel. Dat hoort er ook bij, soms. Maar goed, dit soort dingen moeten wel gebeuren. En daar zou men van op aan moeten kunnen. Niet zo van, de ene keer doe ik het, de andere keer doe jij het, en de andere keer doet weer een ander dat. Of we maken een lijstje met vrijwilligers die dan afbellen en dan moeten weer vervangen worden enzovoort. Dat werkt soms ook wel als het meezit. Als het meezit, maar het is me een gedoe. En het kost een energie dan om het geregeld te krijgen. Dat hoort helemaal niet zo. Dat moet gewoon iemand doen. Iemand zegt, dat doe ik. En dan hoor je er nooit meer wat over. Maar het gebeurt. Zo hoort het. En dat is trouwens de makkelijkste manier van werken. Laat ik u dat erbij vertellen. Stel je nou voor dat ik was zoals veel mensen. Die maken afspraken. En die hebben altijd het idee van. Nou ja, ik maak wel een afspraak. Maar ik kan hem altijd weer afzeggen. Stel je nou voor dat ik dat deed. Dan was u nooit zeker of ik wel zou komen opdagen. Toch? Nou ja, goed, dan kun je zeggen, in dit soort werk kan dat niet. Het zal u gedacht zijn hoe vaak het toch voorkomt. Maar het mag eigenlijk niet gebeuren. Moeten mensen van het aankunnen. Zijn mensen bellen me op, het is slecht weer. Kom je wel? Ja, natuurlijk kom ik wel. Een enkele keer niet. De laatste twee avonden is het. Eén keer, twee keer, weet niet meer. Is het misgegaan, toen was het echt spiegelglad. Maar dat was niet te doen. Maar voor de rest, ja, als het even kan. Trouw zijn, zo hoort dat. Gaat gewoon door, tenzij er de echte calamiteiten zijn. Maar normaal gesproken is het een vanzelfsprekende zaak. Helaas, afspraak is afspraak. Enzovoort. En dat blijft zo. Mensen moeten betrouwbaar zijn. En in de dienst van de Heer helemaal. In het gewone leven pleit ik daar ook voor. Want het maakt het leven een stuk makkelijker, ben ik van mening. Dat meen ik echt. Maar van gelovigen wordt dat in het bijzonder verwacht. Want het zijn normen die de Heer stelt. Men moet er van op aankunnen. Paulus schrijft aan Timotheus. En zegt. Maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Dus er zou geen enkele aanleiding moeten geven. Dat de mensen zouden denken van. Nou, misschien laat hij het afweten of wat dan ook. Maak, zorg dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Maar dat geldt niet alleen voor de zogeheten voorgangers. Maar dat geldt voor alle kinderen gods. Trouw. Welaan, dan goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw, het gaat niet over veel of weinig namelijk. Over weinig zijt gij getrouw geweest, maar het gaat ook getrouw zijn. En over veel zal ik u zetten. En zo wordt de trouw van de Heer Jezus in de Bijbel ook uitgebreid beschreven. En er wordt geconstateerd dat de trouw van de Heer Jezus, namelijk zijn leven uit geloof, zijn trouw aan zijn hemelse vader enzovoorts, geleid heeft tot de zaligheid waaraan wij deel hebben gekregen. En waar wij zijn navolgers zouden zijn, zouden wij trouw zijn. Niet aan mensen, want daar gaat het niet om. Niet aan de afspraken die met andere mensen gemaakt hebben. Daar gaat het ook niet om. Hoewel het dikwijls een belangrijke rol speelt. Maar het is trouw zijn aan de Heer namelijk. En we zouden daarvoor ook niet beloond worden door mensen of zo. We zouden daarvoor geen erkenning verwachten. Het is wel leuk als het er is hoor. Dat is een ander verhaal. Maar we zouden daar niet op rekenen. Waar het om gaat is dat we van de Heer verwachten beloond te worden. Voor trouw. Bovendien. Om even terug te komen bij het algemene Bijbelse beginsel. Wij zijn kinderen Gods. En op grond van onze dienst nu zouden wij tot zonen gesteld worden in de toekomst. Maar het is niet zozeer dat wij als beloning voor onze dienst nu straks een erfenis zullen ontvangen. Einde van het verhaal, punt uit. Het is anders nog. Het is wel zozeer dat op grond van onze gebleken trouw. Nu, wij zullen aangesteld worden over die erfenis in de toekomst. Bij gebleken geschiktheid. En die geschiktheid, die trouw namelijk, die moet hier blijken. En wanneer we hier trouw zijn, als kinderen gods, aan onze vader, zal die vader ons als volwassenen, als betrouwbare zonen aanstellen in zijn erfenis. Dat is waar het over gaat. Dan heb ik het wat uitgebreider gezegd. Maar dat is wel waar het is. Wat het is. De heerlijkheid die we ontvangen is niet de beloning van het verhaal en daarmee uit. De heerlijkheid die we ontvangen is een positie. Een hoge positie. Een heerlijke positie in zijn koninkrijk in de toekomst. En ons leven hier is niks anders dan een voorbereiding op onze toekomstige plaats. En waar we hier blijken niet trouw te zijn. Zullen wij het daar waarschijnlijk ook niet zijn. Maar in ieder geval zal de Heer ons niet aanstellen. Dat is het verhaal. En iemand die hier überhaupt niet trouw is. Die wordt überhaupt niet aangesteld. Dat is toch logisch. Dat is ook volkomen begrijpelijk. Ook met ons menselijke verstand. Als iemand blijkt niet trouw te zijn. En in de dienst en in de verantwoordelijkheid die hij heeft ontvangen. Dan zal hij toch later niet over een veel grotere verantwoordelijkheid krijgen. De verantwoordelijkheid die we krijgen, de gave die we krijgen, is evenredig met gebleken trouw. Dat is nu al zo feitelijk, maar dat zal in de toekomst helemaal zo zijn. Dat is de gedachte. En daarom, we hebben gaven gekregen, namelijk om de Heer te dienen. Ik lees nog één vers, dit keer uit Efeze 3. Waar Paulus spreekt in vers 6 over het evangelie, vers 7, het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods. Waaruit bestond Paulus' gave? Dat hij een bedienaar geworden is van dat evangelie. Hij werd dus aangesteld als dienaar. Dus evangelie waarvan ik dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods die mij gegeven is. Gave dus. Kan niet missen, staat er heel uitgebreid. Staat er twee keer en genade wordt daarbij ook nog genoemd. Dat is zijn gave, dat hij een dienende functie gekregen heeft in verband met het evangelie. En hij herhaalt het dan weer in vers 8. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven. Hier spreken wij toch over genadegaven, ook wel genoemd geestesgaven. Het is dezelfde uitdrukking feitelijk. Mij, de allerminste van de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus, etc. Dat zijn gaven. Maar niet zijn kunde om dat te doen, want daar heeft hij hard voor moeten studeren. Deze aan te tonen ook. Maar zijn gave bestond uit de verantwoordelijkheid die de Heer op hem gelegd heeft om dit te doen. Er was een gave op hoog niveau dan, moeten we vaststellen. Maar er zijn ook gaven op laag niveau. Zo hebben we allemaal onze gaven ontvangen, onze verantwoordelijkheid. En welke dat is, zouden wij proeven, zegt Romeinen 12. En op het moment dat we dat proeven, wat dat is, zouden wij daaraan trouw zijn? Nou goed, denk er maar zo vanavond. Dus hoog tijd voor de pauze. En zo gaan we dan toch maar weer terug naar 1 Petrus 4... Ik hoop dat duidelijk geworden is wat een geestelijke gave is. Hè? Namelijk, de Heer geeft ons bepaalde verantwoordelijkheid. Dat is de gedachte. En die zouden wij dragen. En die verantwoordelijkheid bestaat uit een bepaald dienstwerk, een bediening of werking. En we zouden dus daarin trouw zijn. Dat is ook precies wat we in Romeinen 12 lazen en wat we in 1 Petrus 4 ook lezen. Namelijk vers 10 van 1 Petrus 4. En ieder gelijk hij gaven ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen. Zie je wel, het gaat om dienstwerk, altijd. Het is een bediening. Wij dienen daarmee namelijk de andere gelovigen. Wij doen dat niet in dienst van andere gelovigen, maar wij doen dat in dienst van degene die ons gesteld heeft, de Heer zelf. We zijn dienstknechten van Christus, maar niettemin is het een dienst die wij in zijn opdracht verrichten aan onze broeders en zusters. Dat is ook de gedachte in Romeinen 12 en 1 Korinthe 12, want daar gaat het om, daar wordt het geïllustreerd aan de hand van het beeld van het lichaam van Christus, waarvan wij leden zijn. En we hebben als leden van dat lichaam bepaalde verantwoordelijkheid ten opzichte van de rest van het lichaam, maar altijd in dienst van het hoofd. Nou, eenvoudig genoeg, hè. Dus in ieder gelijk hij gave ontvangen heeft, let op gelijk hij gave ontvangen heeft. Want we zouden niet zomaar wat doen, is het idee. Maar het gaat om die dingen die de Heer ons wil laten doen. Wij zouden daar niet aan voorbij gaan. Dat daar dikwijls aan voorbij gegaan wordt, komt gewoon omdat het ontbreekt aan de volgorde der dingen zoals vermeld in Romeinen 12. Ik meen dat ik het hier eerder verteld heb. De volgorde is lichaam stellen tot levend heilig goden welbehagelijk offer. Vervolgens zouden wij veranderd worden in ons denken. En vervolgens zouden wij daardoor proeven wat de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is voor ons persoonlijk. En daarna staat er pas dat wij dus door die genade Gods bepaalde verantwoordelijkheid, namelijk gaven gekregen hebben, die wij dan zouden bedienen. Maar als aan de eerste punten ontbreekt, namelijk het stellen van het lichaam tot God de welbehagelijk offer, komt er van de rest natuurlijk niks terecht en rommelen, om het iets netter te zeggen, rommelen wij maar iets aan. Dat is ongeveer het idee. Dan doet de ieder wat goed is in zijn eigen ogen. En dat is niet de beschrijving van hoe het in de gemeente zou toegaan. Maar hoe dan ook, we hebben een individuele verantwoordelijkheid, is het idee. Dus gelijk hij gaven ontvangen heeft, alzo, maar het woord wordt door Peter zelf weggelaten, alzo. Het is namelijk niet meer nodig om te noemen, er stond al gelijk. Dus alzo is vanzelfsprekend. Alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade gods. Want daarvan zijn wij inderdaad uitdelers. Waaruit ook onze bediening of onze gave bestaat. Het is altijd om de gemeente als zodanig te dienen, andere gelovigen te dienen dus. En dat altijd van Gods wegen. Dat is de gedachte. Eigenlijk moet ik daarnaast ter illustratie ook Efeze 4 noemen, waar ook over die geestelijke gaven gesproken wordt. Alleen daar worden ze erg beperkt en worden ze ook iets anders voorgesteld. Daar wordt niet zozeer gesproken over gaven die de Heer gegeven heeft aan individuele gelovigen, maar daar wordt gesproken over individuele gelovigen die God gegeven heeft aan de gemeente. Maar uiteindelijk komt het natuurlijk toch op hetzelfde neer. Er staat namelijk, God heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars, zodat daar niet de bediening, maar de dienaar zelf beschreven wordt als gave aan de gemeente. Maar in de praktijk is dat niet wat anders dan wat we op andere schriftplaatsen lezen, want het gaat er altijd om dat bepaalde gelovigen bepaalde verantwoordelijkheden hebben ten opzichte van de rest van de gemeente. En die beschrijving dekt zowel Romeinen 12 en 1 Korinthe 12 als ook Efeze 4. Nou goed, wij zouden dus uitdelers zijn der menigerlei genade gods. Want de genade gods is inderdaad menigerlei, dat wil zeggen kent vele aspecten en komt op vele manieren tot uitdrukking. En waar genade tot uitdrukking komt in gaven of gaven, kan ook gesproken worden over menigerlei gaven. Want zo is het ook, het gaat om verscheidenheid der gaven. Overigens, voor degene die dachten dat de Bijbel een bepaald aantal gaven specifiek noemt, moet ik u teleurstellen. Want als men de moeite neemt om gaven voor zover vermeld te noteren, dan zal men zien dat de opsomming die we op verschillende plaatsen vinden zeer verschillend is. Er zijn maar enkele gaven die met nadruk genoemd worden, die meer dan één keer genoemd worden ook, en die ook duidelijk herkenbaar zijn, maar in het algemeen zijn niet herkenbaar. In Romeinen 12 kun je dat zo zien, want die profeteert in het profeteren, dat is duidelijk, maar daarna, die dient in het bedienen, dat is volstrekt onduidelijk. Uitdelers, degene die barmhartigheid doen enzovoort. Het is heel algemeen. Het is maar bij wijze van voorbeeld. Nemen we het lijstje uit 1 Korinthe 12, dan zijn we nog verkeerd, want er zijn zelfs twee lijstjes in 1 Korinthe 12 en ze zijn aanzienlijk verschillend. En niet nauwkeurig omschreven. Wat zijn behulpsels? Dat is een gave, staat het, behulpsels. Krachten. Wat zijn dat? Is niet te zeggen. Behulpsels, hulp verlenen. Ja, waarin dan? Ja, dat kan van alles zijn. En dat is precies waar het om gaat. Vandaar ook een dergelijke opsomming. Betekent gewoon, het kan van alles zijn. Wat het maar is. Maar wat het is, voor ons privé, ja, dat kan nooit gezegd worden. Wel, ik kan moeilijk zeggen om de koffie te zetten en te schenken in de pauze of na afloop van de bijeenkomst of iets dergelijks. Bovendien, men dronk geen koffie, bedoel, toen. Dus wat moet je ermee? En het is zozeer aan omstandigheden en daarmee aan de tijd gebonden dat het een onmogelijke zaak is. Het is niet zo dat er een aantal vacatures zijn waarvan we een lijst hebben in de Bijbel en in een van die vacatures kunnen we dan worden aangesteld. Dat is gewoon niet zo. Het kan zo verschillend zijn. Ik ken iemand die heeft als bediening om eens in de zoveel tijd mijn auto te wassen. Dat doet hij ook. Hoef ik nooit bedankt. Als die vuil is, die komen weer langs. Hoef er niks aan te doen. Ik hoop dat hij het niet voor mij doet in elk geval. Want dan doe ik het zelf wel. Of helemaal niet. Dat meen ik ook hoor. Maar dat kan toch. Kan toch iemand zijn bediening zijn. Waarom kan dat dan niet? Goed. Wat is meer zeggen. Wat het maar is. Als men maar trouw is. Want dat is waar het over gaat. Men moet daarvan op aankunnen. Nou goed. Dus indien iemand, vers 11, indien iemand spreekt, want dat wordt toch bijna altijd wel genoemd. Dan kan het niet missen, want het eerste waar de gemeente behoefte aan heeft, is aan het woord Gods. En dus, wanneer een dergelijke opzomming genoemd wordt, komt dat er bijna altijd in voor. Die profeteert in de profeteerde, Romeinen 12, en die leert in het leren. Genoemd. Efeze 4 trouwens ook. Ja, 1 Korinthe 12 uiteraard ook. Hè. Maar Efeze 4 trouwens ook. Hè. De bediening van het woord. Omdat dat het belangrijkste is. Het is de basis van alles. Het is het geestelijk voedsel wat de gemeente, wat alle gemeenteleden nodig hebben. Zo is dat nou eenmaal. Vandaar dat dat nog tamelijk specifiek is. Hè. Goed gedefinieerd. Maar daarna niet zoveel meer. Wordt het heel algemeen. Dus wat het maar is. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. Indien iemand dient, prompt. Net als in Romeinen 12. In het dienen. Stond daar ook net zo goed. Stond wie profiteert in het profiteren, wie bedient in het bedienen enzovoorts. Nou, hier precies hetzelfde. Want wat het ook is, het is altijd dienstwerk. Inclusief trouwens het spreken van de woorden Gods. Indien iemand dient, als uit de kracht die God verleent, dat is dan net het punt, ook niet in eigen kracht en ook niet naar eigen wil. Men zou zich onder al die omstandigheden bewust zijn dat de Heer ons verantwoordelijkheid gegeven heeft en dat Hij dus ook degene is die op ons toeziet, aan wie wij verantwoording verschuldigd zijn. En de volgende fase van het verhaal heb ik nog niet genoemd. Dat is namelijk dat weliswaar wij deze gaven ontvangen, deze verantwoordelijkheden ontvangen, op grond van ons vermogen. Hoe we aan dat vermogen kwamen, hebben we het niet over. Maar op grond van ons vermogen, het kan echter zijn dat onze verantwoordelijkheid bij gelegenheid door omstandigheden, hetzij onzezijds, hetzij anderzijds, dat onze verantwoordelijkheid te zwaar wordt. Te groot is. Op een gegeven moment, door bepaalde omstandigheden. Misschien omdat het ons aan kracht ontbreekt of zo. Of dat we het even niet zien zitten. Of omdat het glad is, een beetje veel. Ik noem maar wat het maar is. Hè. Of de mensen die we bedienen, die maken het ons te lastig. Of wat het maar zijn mag. Het wordt even te zwaar, zal ik maar zeggen. Dan hebben wij de Bijbelse garantie dat de Heer ons, wanneer Hij het tenminste nodig vindt, maar we doen het in zijn dienst, dus hij zal het heus zelf bepalen, dat Hij bij gelegenheid ons dan zal geven wat wij daarin nodig hebben. Dat is de echte, enige echte betekenis, hoe arrogant het ook klinkt weer natuurlijk, maar is de enige echte betekenis van Hebreeën 4, laat ons met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade, van waar wij die genade gaven, namelijk die verantwoordelijkheid ook hebben ontvangen, opdat wij vandaar genade zouden vinden, of daar genade zouden vinden, en barmhartigheid en hulp te bekwamer tijd. En precies zoals ik het net al zei, hulp te bekwamer tijd. Daar wordt veel tegen geprotesteerd. Er zijn ook mensen die gewoon zeggen en maar meestal denken, maar dat zie ik anders of ik beleef dat anders. Dan zeg ik, houd het alsjeblieft voor u, want dat wil ik liever niet eens weten. Maar de Bijbelse gedachte is, ik zeg een stellige overtuiging, dat de Heer ons kracht verleent op het moment dat Hij vindt dat wij dat nodig hebben. En dat betekent dat dat niet continu gebeurt. En dat betekent ook niet dat op het moment dat wij erom vragen, krijgen we het. Dat betekent het ook niet. Het betekent gewoon dat wij tot het uiterste zouden gaan. En als de Heer vindt dat voor ons het uiterste bereikt is, maar dat zijn niet wij die dat bepalen, dat is Hij die dat bepaalt. Dus de Heer vindt dat voor ons het uiterste bereikt is, zal Hij ons hulp geven. Op zijn tijd en op de tijden dat nodig is, want dat is wat betekent te bekwamer tijd. Of zullen we wat anders citeren, ik weet niet eens wat staat uit het hoofd, daar staat dat de Heer zal ons niet laten verzocht worden boven hetgeen wij vermogen. Leuk hè, vermogen, ik geloof dat het recht staat. Weet je wat er staat, jij bent de concordantie?
In Korintiërs.
in Korinthië. Nou, ik weet niet, zoek maar even. Dat God ons niet zal laten verzocht worden boven hetgeen wij vermogen, want hij zal ons met de verzoeking, want dat is altijd een kwestie van verzoeking, hij zal ons, waar die verzoeking is, en dat is dus te bekwame tijd, ook de uitkomst geven. Je laat me niet in de steek, Jan. Misschien is dat wel jouw gave, jongen. 1 Korinthe 10. Vers 13, heel mooi. Ja. Dat is trouwens naar aanleiding van het gemurmureer van Israël in de woestijn. Dat is ook een leuke. Maar goed, dat is 1 Korinthe 10, vers 13. Vers 12 zegt, zo dan die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Doch God is getrouw. Maar doch God is getrouw. Wij zouden ook trouw zijn, maar in elk geval, God is getrouw. Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Dat is dat vermogen dus, hè. En ieder krijgt verantwoordelijkheid gaven naar zijn vermogen. En als die verantwoordelijkheid ons vermogen te boven gaat, dan nog zouden wij trouw zijn. En dat kan, omdat de Heer dan zelf hulp zal verlenen. Te bekwame tijd, of zoals hier staat. Maar hij zal met de verzoeking, en dat is dus de bekwame tijd, hij zal waar die verzoeking is ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt dragen. Vertaald met verdragen, maar het is gewoon een kwestie van dragen, hoor. Opdat gij ze kunt dragen. In dat geval, dat is ook niks bijzonders, want een baas die personeel in dienst heeft, zou dat personeel in de gaten moeten houden en zou ook moeten opmerken dat hier of daar een personeelslid zijn verantwoordelijkheid niet aan kan, dat een bepaalde afdeling te druk is, of dat de persoon in kwestie niet helemaal in goede doen is, zal ik maar zeggen, wegens huiselijke omstandigheden, weet je veel wat dat is, maar bijvoorbeeld enzovoort. En die zal dus een mannetje bijzetten of iets dergelijks, of wat werk wegnemen, of wat er maar wezen mag. En dat, ik denk dat zo hoort. En dat een goede baas dat ook doet. Een beetje zuinig zijn op personeel ook. Maar aan de andere kant ook het personeel beproeven, eens kijken hoe lang hij het volhoudt. Als je nou wat meer te doen geeft, wat zwaarder enzovoorts. Of het wordt gewoon zwaarder, zo zonder meer. Dan zal de man toch eens in de gaten houden. Kijken of hij misschien wat meer aan kan enzovoorts. Dat is waar het om gaat. En dan heb ik het nog over eenvoudige dingen. Want op het moment dat we dit soort dingen illustreren aan de hand van de sport, wordt het nog veel erger. Want dan wordt het een kwestie van, zolang de sportman in kwestie geen pijn leidt, heeft hij nog niet het uiterste gedaan wat hij kan. En is hij nog niet aan de grens van zijn vermogen. Zolang het nog geen kwestie is van afzien, zal ik maar zeggen, en dus pijn lijden, want dat is waar het in de praktijk om gaat, kan hij nog beter. Nou, dat geldt voor ons als gelovigen ook. Nou, ik zat, bovendien, ons vermogen, onze draagkracht is wel degelijk ook te oefenen. En wij worden geoefend. Dat staat in Hebreeën 12 overigens. Het andere citaat was ook uit Hebreeën 4. Maar Hebreeën 12 gaat over precies hetzelfde. Er staat dat wij geoefend worden. Beproefd worden, geoefend worden, getuchtigd worden enzovoorts. En wij zouden dat verdragen. En als wij verdragen, staat er, dan gedraagt zich God jegens ons als zonen. En dat is de garantie voor onze toekomstige erfenis. Dat is wat het is. Trouw zijn betekent trouw aan de Heer, aan de Meester, betekent trouwens niks als er geen beproeving is. En als het geen moeite kost. Van trouw spreken we pas als het wel moeite kost. De moeilijke omstandigheden daar zijn. En daar zouden wij als gelovigen dus inderdaad op bedacht zijn. En we zouden dan juist in die omstandigheden rekenen op de hulp van de Heer. Die hij geeft op zijn tijd. Dat is gewoonlijk later dan onze tijd. Laat ik dat erbij vertellen. Dat is gewoon zo. Natuurlijk is dat zo. Het is later dan wij hadden gewild. Maar dat is niet zo verkeerd voor ons. Daar leren wij van. En daar wordt onze trouw bewezen, wordt ons geloof bewezen, beproefd of wat het maar zijn mag, enzovoorts. En dat zijn juist de situaties die bijdragen aan onze vorming als kinderen Gods en die in het bijzonder bijdragen aan de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat is wat het is. Nou. Goed, dus wij doen dat als uit de kracht die God verleent. Paulus had er grote moeite mee. En bij gelegenheid schrijft hij, in de brief aan de Korintiërs, want hij had juist moeite met de Korintiërs overigens. Schrijft hij dat hij de Heer 3 maal gebeden had. Dat is bepaald niet alle dag of continu. Maar hij zegt, ik heb de Heer 3 maal gebeden. Dat was meer dan genoeg kennelijk. 3 maal. En toen hield het op. En toen, Paulus zegt dan, de Heer heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt door zwakheid, of in zwakheid, uw zwakheid namelijk, Paulus, volbracht. Met andere woorden, Paulus zegt, ik ben zwak. En heeft kennelijk om kracht gevraagd. En de Heer zei, nee, dat is helemaal niet nodig. Blijf maar gewoon zwak. En de rest doe ik. Genade dus. En vandaar dan ook dat een bediening die zo tot stand komt, uit de zwakke, niet leidt tot verering van de zwakke, maar tot verering van degene die dan kracht verleend heeft. Dus namelijk tot eer van God. En dat is waar het om gaat. Als de Heer zo ons, u of mij, of Paulus bij wijze van spreken, een passie pk's ter beschikking had gesteld, kracht dus, vermogen enzovoorts, dan zou dat niet zozeer tot eer van God geweest zijn, maar tot eer van u of mij, of tot eer van Paulus. Een krachtige man. Krachtig dienstknecht Gods, enzovoorts. U weet wel, zoals Simpson. Tot eer van Simpson. Maar goed, laat ik het maar gauw weer vergeten. Niet verder op ingaan. Maar het punt is gewoon, wij zouden altijd die zwakke blijven. Paulus was ook de zwakke Paulus. Hij heette niet voor niks Paulus. De kleine. Men had ook niet zoveel respect voor hem, zeker die Korintiërs niet. Maar het feit dat toch zoveel door hem tot stand gebracht was, en dat in elk geval ook die gemeente in Korinthe door zijn bediening tot stand gekomen was, is dan ook niet te danken aan de kracht van Paulus, wel te danken aan de trouw van Paulus, maar het is te danken aan de kracht Gods. Het staat trouwens letterlijk zo in 1 Korinthe 2, maar vraag maar. Maar hier dus ook, hè. Indien iemand dient, als uit de kracht die God verleent. Opdat God in allen geprezen worden. Niet opdat al die dienstknechten geprezen zouden worden. Opdat God in allen geprezen zou worden. Door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En het mag dan een wat rare zin zijn, zo, wat onbegrijpelijke opbouw, maar als we de Hebreeënbrief kennen is dat geen enkel probleem. Het punt is namelijk dat die kracht verkregen wordt door Jezus Christus, het hoofd van dienst, de hoge priester namelijk, die gezeten is op de troon der genade. Van hem ontvangen wij kracht en in zijn dienst. En hem komt dus toe, precies zoals hier staat, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Dat is waar het over gaat. En wanneer wij naderen tot de troon der genade, ons ter beschikking stellen van deze hoge priester, deze allerhoogste troon, dan stellen wij ons ter beschikking in zijn dienst en dus een dienst tot heerlijkheid van hem. En daartoe gebruikt hij onze zwakheid, maar tegelijkertijd onze trouw, ons geloof dus. En dan zal hij zijn kracht in onze zwakheid volbrengen. Van ons wordt verwacht dat we trouw zijn. Aan en in de bediening die de Heer ons gegeven heeft. En zoals gezegd, mochten wij tegen onze grens aanlopen, de grenzen van wat we eventueel zouden kunnen dragen, dan is het de Heer die ons de uitkomst zal geven op een of andere wijze. En die zal ons kracht verlenen, hoe dan ook. Nou, vers 12. Andere kant van het verhaal. Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte. De verdrukking hebben de vertalers erbij gezet, want je moet die term natuurlijk kennen. Over de hitte, verdrukking. Onder u, die u geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Er zijn natuurlijk altijd mensen die zeggen, ja, als die hitte der verdrukking daar is, dan beschouw ik dat als een bewijs van dat wat wij doen niet naar de wil van God is. Dat we op het verkeerde spoor zitten. Dus ik ken mensen die zeggen, ja, als het me tegen zit, dan houdt de Heer me zeker tegen. Ik persoonlijk heb altijd de neiging om precies het tegenovergestelde te denken. Dat is misschien ook niet goed, maar dat doe ik wel altijd. Als het me tegen zit, denk ik altijd, er zit een duivel weer tussen waarschijnlijk. Als het moeilijk gaat, zal de duivel wel tussen zitten. Ik kom nooit op het idee, misschien wil de Heer me wel stoppen. Ik weet niet waarom het is. Maar Maar waarmee ik alleen maar gezegd wil hebben, dat weet je dus nooit. En dat geldt voor mezelf ook. Dat weet ik dan ook nooit. En dus, wat doen we? Of nou mee zit of tegen zit, gewoon doorgaan. Trouw blijven. Moeilijker is het niet. En als wij eerlijk zijn tegenover de Heer zelf, en de Heer wil ons stoppen, tegenhouden van iets, dan moet het toch niet zo moeilijk voor hem zijn om ons tegen te houden. Daar hoeven we ons toch geen zorgen over te maken. Dat doet hij dan wel hoor. Daar heb ik geen enkele twijfel over. Als wij eerlijk zijn, als wij niet willen verdwalen, zal ik maar zeggen, maar in de weg, op de loopbaan willen blijven, zal ik maar zeggen, zal de Heer inderdaad zorgen dat we op die loopbaan blijven. Daar heb ik niet de minste twijfel over. En als het misgaat, en wij zien dat soms wel eens misgaan, dan is er iets anders verkeerd. Hè? Dan heeft het te maken met onoprechtheid van mensen. Dan heeft het te maken met mensen die hun eigen wegen wandelen, eigen carrière nastreven, die water bij de wijn doen, die, hoe dat maar heten mag, die concessies doen, compromissen sluiten of wat het maar wezen mag. Ja, en dan gaat het echt verkeerd. Natuurlijk gaat het dan verkeerd. Maar ik zeg altijd, als iemand eerlijk is tegenover de Heer en tegenover zichzelf, en eerlijk de waarheid zoekt, zal de Heer hem daarin leiden. En als iemand de weg des Heeren wil bewandelen, de Heer zal hem die weg wijzen. Dat is geen enkel probleem. Daar heb ik ook niks aan toe te voegen en ook niks aan uit te leggen. Want dat, de hele Bijbelse geschiedenis vertelt ons dit. En of, het nou, of de wind nou mee is of tegen, vraag dat maar eens na aan Job. Die had hem tegen. Of aan Abraham. Die hadden meestal mee. En anders Jozef wel. Die kende allebei trouwens. Het maakt niks uit. Gewoon, men is in de hand Gods. We hebben een Heer die voor ons zorgt. En daarmee uit. En dus, we hebben een Heer die aan ons trouw is. Dat staat trouwens letterlijk in Hebreeën 3 is het inmiddels. Daar staat dat wij een hoge priester hebben die trouw is aan degene die hem gesteld heeft. Aan zijn hemelse vader. En dus is hij trouw over geheel zijn huis. En dat zijn wij, staat erachter. Wij zijn zijn huis. Dus hij is trouw aan ons. Niet ter wille van ons, maar ter wille van degene die hem gesteld heeft. Maar hij is trouw aan ons. Nou, daar hebben we niks om ons zorgen over te maken. Maar we zouden wel beseffen dat we dus dan aan hem ondergeschikt zijn en hem zouden dienen. En waar wij aan hem trouw zijn, zal hij ons niet begeven, niet verlaten, zijn oog zal op ons zijn. Hij zal ons genade, barmhartigheid, hulp, de bekwame tijd geven, wat het maar wezen mag. Maar altijd op de voorwaarden van onze trouw aan hem. Ons geloof dus en onze wandel uit geloof. En als het dan die hitte der verdrukking is, dan is dat niet iets vreemds. Dan is het ook niet een teken van Gods wegen. Nog de ene kant op, nog de andere kant op. Als dat er is, komt dat gewoon vanuit de wereld, vanuit de mens wellicht. Het heet gewoon verzoeking. Wij zouden dat beschouwen als een beproeving van ons geloof. En als deze omstandigheden zich voordoen, dan zouden wij ons maar één ding voor ogen houden, namelijk trouw blijven aan de Heer. Wat er ook gebeurt, trouw blijven aan de Heer. Want het is beproeving van onze trouw. Beproeving van ons geloof. Ja, beproeving van onze trouw. En die beproeving is noodzakelijk omdat die bepalend is inderdaad voor heerlijkheid die wij zouden ontvangen. En dat is ook prompt het volgende vers. Maar gelijk gij gemeenschap gehad hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u. Want die hitte der verdrukking, die verzoeking kwam inderdaad over de Heere Jezus ook, net zo goed. En het leidde tot zijn heerlijkheid, wanneer wij dan zijn voetstappen navolgen, met het woord, met de term uit hoofdstuk 2 vers 21, even tot gevolg, dat wij ook in de openbaring zijner heerlijkheid ons mogen verblijden en verheugen. Zullen delen in zijn heerlijkheid. Dus, indien gij gesmaad wordt, vers 14, om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Want de geest der heerlijkheid, namelijk de geest van God, rust op u. En wat hier heet geest der heerlijkheid, dat is een hele leuke ter afsluiting. Wat hier heet geest der heerlijkheid, heet in volstrekt hetzelfde verband, met dezelfde gedachten in Romeinen 8, de geest van de aanstelling tot zonen. En los daarvan vraag ik dan, waaruit bestaat onze heerlijkheid? Aanstelling tot zonen. Dat is het werk van de Heer in ons nu, in afwachting van en ter voorbereiding van onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Maar daar moeten we het vanavond weer bij laten, want het is weer de hoogste tijd. Zullen wij de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor dat grote voorrecht, uw kinderen te mogen zijn. Te mogen beseffen dat u ons verlost hebt, gekocht en betaald hebt. Uit deze tegenwoordige wereld, de tegenwoordige boze eeuw. Uit de duisternis en de heerschappij van de zonde, de heerschappij van de dood. We danken u dat u ons eeuwig leven geschonken hebt uit de rijkdom van uw genade. En ons gemaakt hebt tot uw kinderen. We willen u ook dankzeggen dat u ons geroepen hebt voor die aanstelling tot zonen. En dat u ons wilt brengen inderdaad tot die heerlijkheid die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u daarom dat wij onder alle omstandigheden van ons leven en in het bijzonder ook onder alle omstandigheden van onze dienst ons vertrouwen op u mogen stellen. In de wetenschap dat er weliswaar lastering, vervolging, verdrukking, lijden zal zijn, maar dat het ons moet brengen tot die heerlijkheid die u ons beloofd hebt. We danken u daarom voor de rijkdom van uw woord en voor de menigerlei genade gods die u daarin ook aan ons hebt willen bekendmaken. We danken u ook voor deze woorden die we vanavond mochten horen, die ons spreken over dat rechtvaardig oordeel wat u in de toekomst zult brengen. We danken u daarom dat we onze hoofden opwaarts mogen heffen en onze hoop mogen stellen op deze heerlijkheid en onze hoop mogen stellen op onze heiland zelf, op onze overste leidsman en volleinder des geloofs, die zelf deze weg gegaan is en die nu degene is die wij kennen als onze Heer, als onze heiland, als onze hoge priester en ook als degene door wie wij bekrachtigd zouden worden, van wie wij hulp zouden verwachten te bekwame tijd. We danken u dat we daarop mogen vertrouwen, op de rijkdom van uw genade en op de grootheid van uw liefde en trouw. Wees u dan ook zo ons nabij, in overeenstemming met uw woord en beloften, om Christus wil. Amen.